benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.
Dit is een BNR podcast.
Bij ons gaat het om als wij hier in Nederland, in Europa, de economie willen handhaven zoals we die hebben, zonder dat we een direct aan reshoring kunnen doen, hè, en de grondstoffen van dichterbij halen en dat soort dingen. Dat is namelijk ook best een ingewikkelde opgave volgens mij. Dan betekent dat, als je die routes veilig wil stellen, dat je moet op dit moment, in de situatie van vandaag de dag, dat je moet investeren in de bescherming van die van dat zeetransport. Dus dat betekent dus een investering in defensie. Ja, dat is nu gewoon een logische consequentie, zou ik bijna willen zeggen.
Je luistert naar De Stratege, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt.
Bloomberg rekende uit dat Egypte daar de $150 miljoen is misgelopen in die eerste 11 dagen van dit jaar, omdat minder tolinkomsten daar binnenkomen.
نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية وبعون الله تعالى.
What we have to do is really step up production of a defense industry. And therefore we have to talk to the industry itself, talk to investors, and to see what new approaches are needed. We cannot do it the old way.
De onrust in het Midden-Oosten werkt inmiddels ook door in de internationale transportsector. Schepen mijden de Rode Zee als gevolg van de aanvallen van de Houthi-rebellen. En dat is een reactie op de oorlog in Gaza. Maar al langer worden onze maritieme zeeroutes in gevaar gebracht. Hoe kunnen we die routes beter beveiligen en zo dus reders en transportbedrijven beter beschermen? Dat ga je horen van mijn twee gasten. Annette Kosters is directeur van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders. En Paul van Hoofd, hij is strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
Het Suezkanaal, belangrijk doorvoer voor die schepen. Ja, daar komen nu heel veel minder schepen nu langs. Bloomberg rekende uit dat Egypte daar de $150 miljoen is misgelopen in die eerste 11 dagen van dit jaar, omdat minder tolinkomsten daar binnenkomen.
Mm-hmm. Ja, net hoorde hier onze BNR-collega-redacteur Aaron Loupatti. Als we het hebben over de belangrijke routes voor de scheepvaart, hè? We kennen uiteraard het Suezkanaal, we kennen de Rode Zee, daar gaat het altijd over, maar welke zijn er nog meer?
Nou, bijvoorbeeld het Panama-kanaal. En daar zijn op dit moment ook wel wat uitdagingen mee gelet.
Om het zacht uit te drukken, ja.
Ja, er is een wat lage waterstand, waardoor juist veel reders nu die andere route kozen. Namelijk via het Suezkanaal en de Rode Zee. Want die zijn natuurlijk aan elkaar verbonden. Ja, en dan hebben we natuurlijk het hele gebied rondom Azië. Als je kijkt naar de Oost- en Zuid-Chinese Zee, de straat van Taiwan, Straat van Hormuz, ook al eerder grote problemen geweest. Ook Iran nauw bij betrokken. Ja. Dus we hebben wel wat knooppunten. Al zijn is dat Panama-kanaal en dat Suezkanaal, die zijn wel zeer belangrijk voor ons.
Maar het is in ieder geval hoe dan ook wel doorgedrongen nu internationaal hoe belangrijk het is. Vaak ik herinner me nog alle verhalen over piraterij, ook uitzendingen die wij maakten. Ik wil niet zeggen dat het lachrig ging, dat was zeker niet het geval. We snapten allemaal de ernst van de situatie. Maar het werd toch gezien als iets heel kleins, naar verhouding.
Ja, dat is misschien onterecht. Ver van een bedshow.
Ver van een bedshow en we hebben er niet veel mee te maken. Nu zien we toch, dat merken jullie ook of niet, hoe groot het is en dat het ook doordringt bij iedereen?
Ja, in die zin, het klinkt wat raar, maar zeg ik heel vaak ook, never waste a good crisis. Dat was met de straat van Hormuz, maar ook gedurende de coronapandemie, waar wij ook natuurlijk enorme uitdagingen hadden om de schepen gaande te houden, met name de havens in te krijgen. Ja. En ook op dat moment hebben we heel erg gewezen op het belang van de zeescheepvaart. En dat doen we nu ook weer. En dat is waarom ik zeg never waste a good crisis. Want het is wel heel belangrijk dat het brede publiek enig beeld krijgt bij hoe belangrijk die zeescheepvaart is. 90% van alles gaat over zee. En dan niet alleen in containers, want dat denkt men ook heel vaak. Maar zelfs een grote percentage gaat niet in containers. En dat dat noodzakelijk is voor het functioneren van onze economie, maar ook het functioneren van onze gewone leven.
Het is gigantisch trouwens. Ik moet eerlijk zeggen, ik wist wel dat het groter was, omdat je dat toch vaak dicht op zit. Maar het percentage van 90, wat ik inderdaad overal tegenkom, dat is echt gigantisch.
Ja, dat is ook gigantisch. En dan is ook nog eens, vaak denkt men dan direct aan eindproducten, maar er gaan ook alle grondstoffen en de halffabrikaten. En vaak gaat dat nog 4-5 keer de wereld over. Zou dat misschien efficiënter moeten? Ja, misschien. Maar dat is dan even niet aan mij om daar iets over te zeggen. Maar dat, daardoor komen we op die 90%.
Goed, Paul, we hadden het over piraterij. Hè? Ik noemde dat even. Kun je zeggen dat zeeroutes steeds gevaarlijker worden? Of is het toch meer een kwestie van perceptie?
Nee, ze zijn daadwerkelijk gevaarlijker geworden. Kijk, piraterij was echt een probleem. Maar op een heel spectrum van problemen zit het nog relatief aan de onderkant. En het is op zichzelf al kostbaar genoeg. In zekere zin is dit inderdaad het klinkt heel frank, een goede gelegenheid om te illustreren hoe makkelijk die doorvoer, die aanvoerroutes verstoord kunnen worden, terwijl het nog niet helemaal funest is. Want veiligheid is ook typisch iets waar je eigenlijk niet van bewust bent zolang je het hebt. En dat zien we natuurlijk ook in de oorlog in Oekraïne. Veiligheid in Europa is ook lange tijd natuurlijk gewoon voor lief genomen. Maar inderdaad, maritiem transport is eigenlijk historisch gezien ook bijna de enige efficiënte manier om goederen te verplaatsen. Het is niet voor niks dat alle beschavingen bijna begonnen rond rivieren, havens. Dat is de makkelijkste manier om dingen te verplaatsen. We zouden de hele decennia aan globalisering zouden niet kunnen hebben als die aanvoerroutes niet helemaal veilig waren geweest. Want dat maakt het mogelijk inderdaad om dat één economie of een paar bedrijven zich in A specialiseren en dat dan verschepen naar de andere kant van de wereld voor eigenlijk hele lage kosten, dat word je terugverscheept wordt. Dat gaat zo vaak door dat als je dat weg zou nemen, dat is niet alleen dat daardoor de kosten wat omhoog gaan op de korte termijn, hè, dus het kan inflatie voeden, maar het kan ook zorgen voor een algehele economische neergang, omdat fabrieken komen leeg te staan, omdat geen grondstoffen binnenkomen, geen halffabrikaten. De eindmarkten kunnen niet bediend worden. Dus het heeft heel veel repercussies door het hele systeem.
Van inflatie voeden. Ik vond het ook dat over getallen gesproken. 17% volgens mij, kredietverzekeraar Atradius zei de inflatie kan met 17% toenemen. Is dat waar? Ja, Annette, dat verhaal werd verspreid.
Ja, en ik begin meteen heel hard te bewegen. In die zin dat ik ook vind dat we heel voorzichtig moeten zijn met daarin de angst aanwakkeren. Want dan wordt het ook een self-fulfilling prophecy. Op dit moment is het ook zo dat er nog voldoende bijvoorbeeld gas- en olievoorraden zijn. Dus dat het op dit moment nog niet heel veel doet.
Ik moet eerlijk zeggen, ik las het cijfer als dit heeft dus inderdaad een enorme impact. 17% wereldwijd. Ja,
zou het kunnen zijn, zeker. Is het niet. Bovendien, de economie is flexibel. We hebben dat ook in coronatijd gezien ik zeg niet dat het heel gemakkelijk is. Oh, krijgen we het niet uit het ene gebied, dan verplaatsen we het allemaal wel naar het andere gebied. Zo is niet, maar de economie is wel flexibel. En natuurlijk, ook ik maak me zorgen, wat gebeurt er als deze situatie daar in het Midden-Oosten langer aanhoudt? Hè? En ook ik maak me zorgen, wat als het nog verder verspreidt? Maar ik maak me vooral zorgen is over het feit dat na 60 jaar eigenlijk relatieve rust op internationale zeescheepvaartgebied, hè, waarbij het principe van mare liberum goed werd nageleefd, dat nu niet goedwillende staten heel goed doorhebben dat die zeescheepvaart een prachtige manier is om de boel te ontwrichten. Daar maak ik me zorgen over.
En dat wisten we dus al via de piraterij, want dan moet je niet als klein bier afdoen.
Nee.
Toen speelde dus ook al de beveiliging, want daar gaat het nu uiteindelijk ook over. Hoe ziet het eigenlijk uit, de beveiliging op zo'n schip?
Ja, op dit moment, we hebben eigenlijk een situatie voor 12 januari en een situatie na 12 januari. Wat bedoel ik daarmee? Op 12 januari is het natuurlijk een kleine coalitie is aanvallen gaan uitvoeren op Houthi-doeleinden. En die kleine coalitie, daar behoort Nederland dan ook toe als enige Europese land. En de situatie voor 12 januari hadden we een systeem waarbij Operation Prosperity Guardian, even OPG, ervoor zorgde dat heel veel raketten en drones uit de lucht werden gehaald. En dat gecombineerd met beveiliging aan boord van de schepen, zou best een goed niveau kunnen brengen. In ieder geval dat er redelijke zekerheid was, of acceptabele zekerheid was tot veiligheid. En dan konden we nog relatief goed doorvaren. Voor de Nederlandse zeescheepvaart, en dat wil zeggen zowel de schepen die onder Nederlandse vlag varen als die Nederlands beheer kennen, dus alles met een Nederlandse link, even simpel gezegd, is die situatie na 12 januari veranderd. Want je ziet ook dat die Houthis opeens veel meer aanvallen gaan uitvoeren op schepen met een Amerikaanse link. Simpelweg vanwege die aanvallen die vanaf 12 januari worden uitgevoerd. Nu, vandaag, as we speak, zijn er berichten uitgegaan dat Europa heeft ingestemd ook met een Europese missie.
Voor de duidelijkheid, we nemen dit op donderdag 25 januari.
Precies.
2024.
Ja, tegenwoordig jaartal ook heel belangrijk. En dat is ook een hele belangrijke. Dus of dat nou geïntegreerd gaat worden in die operatie Prosperity Guardian, hè, die beveiligingsoperatie, of dat het een operatie is die ernaast komt te staan. Heel eerlijk gezegd, als vertegenwoordiger van de zeescheepvaart maakt mij dat niet uit. Het gaat erom dat de paraplu die als het ware over dat gebied heen komt te hangen, dus die de zeescheepvaart gaat beschermen tegen raketaanvallen, dat die alleen maar verder wordt verstevigd. En ook dat er verdere doorvaartbeveiliging komt. Dat zijn voor ons twee hele belangrijke punten.
Twee hele belangrijke punten dus. In het verleden waren die punten niet nodig, want toen hadden we het over globalisering. De routes waren veilig. En daarom konden we ook juichen over die globalisering. Daardoor wisten we ook dat het heel soepel verliep. Ik zeg het nu even zo simpel mogelijk in een nutshell. Maar is dat ook ongeveer het verhaal?
Ik denk dat dat inderdaad het verhaal is. Je hebt de Amerikaanse marine, de US Navy, die zorgde eigenlijk voor de veiligheid op al die zeeën. En ondertussen zijn er gewoon wat dingen veranderd. Kijk, piraterij is geen klein bier. Dit is zeker geen klein bier. En wat het eigenlijk nog veel, waarom dit hopelijk een heel duidelijk signaal gaat sturen. Dit is een kleine, niet-statelijke actor die gesteund wordt door een andere, niet een grootmacht, maar door een andere, gevaarlijke soms staat, Iran. Maar als deze combinatie al dit effect kan sorteren, dan zie je dat er duidelijk wel iets mis is. En dus nu is het moment om daarop voor te bereiden. Kijk, als de Amerikaanse marine, die is nu, net zoals alle delen van de Amerikaanse macht, is eigenlijk overbelast. En veel van de capaciteit zit nu in de westelijke Stille Oceaan, in de buurt van China. En dat betekent dat je als Europese staten die gaten moet kunnen opvullen. En dan kun je inderdaad denken dat we hebben lucht- en raketverdedigingsfregatten, dat je inderdaad over zo'n hele route kan zorgen dat je daar genoeg aanwezig zou zijn. Dat zijn we nu niet, hè, alleen met officieren, maar misschien zijn we dat zometeen. Om inderdaad die raketten te kunnen afschermen. Want dat is iets wat soort fundamenteel veranderd is, los van aftanende Amerikaanse macht, is dat er ook een proliferatie is geweest van raketten, van onbemande vliegtuigen, verspreiding van, en ook een soort kwalitatieve verbetering daarvan. En ik moest aan denken, toen ik hierheen ging, dat we 3 jaar geleden hebben een podcast opgenomen over luchtraketverdediging. En toen een vervolg twee jaar geleden. En toen was het nog een heel abstract probleem voor de invasie van Oekraïne. En na de invasie van Oekraïne was het een minder abstract probleem.
Ja.
En want je hebt gezien in de oorlog in Oekraïne hoe makkelijk het eigenlijk is om heel veel schade te berokkenen met dit soort middelen. En nu zien we het dat eigenlijk een hele zwakke actor, niet eens een staat, niet eens een groep die controle heeft over een staat, al zo'n belangrijk verkeerspunt kan stilleggen. Dat zegt toch veel?
Ja, ik zal het even vertalen. Dit is die Houthi-woordvoerder van die niet-statelijke actor dus. Die klein is, maar uiteindelijk heel veel impact heeft. En ja, dat gaat natuurlijk over de beschietingen. Dus Annette, de beschietingen van de Houthis. Wat heeft dat voor gevolgen? Wat zijn echte directe gevolgen voor transporteurs, maar dan ook voor rederijen natuurlijk?
Ja, ik moet daar even een onderscheid weer tussen maken tussen Nederlandse reders op dit moment vanwege dat offensief vanuit die kleine coalitie en breder. Voor de Nederlandse rederijen geldt op dit moment dat ze niet in dat gebied varen. Dus alles met een Nederlandse vlag of Nederlandse link is, as we speak, vaart daar niet. Tegelijkertijd, daar vaart nog steeds, varen daar schepen minder. Je ziet ze veel meer onderlangs via Kapen de Goede Hoop gaan. Dus dat betekent omvaren, dat betekent 10 dagen langer daar gemiddeld over doen. Dat betekent meer brandstof, langer je mensen aan boord. Dat betekent dat bepaalde handelstromen worden verstoord. Omdat je er gewoon simpelweg langer over doet. Dat betekent,
de hele keten heeft ermee te maken.
De hele keten heeft ermee te maken. Dat betekent voor sommige producten en diensten dat prijzen stijgen. Voor andere niet. Daar zijn ook discussies.
Maar welke producten zijn dat? Want het lijkt alsof het angstvallig wordt stilgehouden als de mensen maar niet gaan hamsteren. Ik vind inderdaad, je moet de boel niet opfokken. Maar toch, gaat het weer over wc-papier? Of gaat het over gember? Of waar gaat het over?
Nou ja, kijk, als je kijkt naar houdbare producten, zoals groente en fruit, dat is een stuk lastiger. Dus ik heb eerder wel eens het voorbeeld genoemd van gember. Nou, die zag ik overal terugkomen. Maar druiven is ook bijvoorbeeld iets wat heel snel bederfelijk is. Ja, dat heeft gewoon last van die 10 dagen langer omvaren. Dus je hoeft geen druiven te gaan hamsteren. Maar je ziet gewoon dat daar wel een uitdaging zit. Daarnaast zie je discussies tussen verladers en met name de containerbedrijven. Hè, over de oorlogstoeslagen die daar worden doorberekend. Laat ik één ding zeggen. De zeescheepvaart, het transport over zee, is een systeem waarbij sprake is van hele kleine marges. Dus het is een gevoelig systeem en hele kleine marges. Sommige producten kunnen snel worden verplaatst, andere niet. In sommige gevallen kan een reder de extra kosten waarmee die wordt geconfronteerd doorberekenen aan zijn verlader, maar heel vaak ook niet. Nou, dus dat zijn allemaal consequenties van die acties van die Houthis, dat zo'n heel systeem van transport over zee, ja, dat daar nu van alles in speelt en dat dat onzeker wordt en dat iedereen zich daar over elkaar heen duikelt.
Dus laten we zeggen, terwijl jij dit zegt, komt er een soort relativering in mijn hoofd van, nou, 10 dagen omvaren, iets hogere kosten. Maar ja, vanwege die kleine marges moet je dat dus niet, of zelfs kun je dat niet relativeren. Je kunt niet zeggen, dat is lastig, dat is vervelend, maar dat lijkt te overzien.
Ja en nee, ik kan niet namens één individuele rederij dat bespreken, want er zijn ook op sommige vlakken lagere kosten. Hè. Je hoeft niet door dat Suezkanaal, dus je hoeft niet die tolkosten die daarmee gepaard gaan te betalen. Je hoeft niet die bescherming aan boord van je schip te nemen. Dus dat zijn allemaal kosten die je anders wel zou hebben gehad. En ja, de kosten van tol door het Suezkanaal, net zoals bij het Panamakanaal, dat is gigantisch.
Maar we zijn gewend aan onzekere tijden. Rob Bauer had het er nog over. De belangrijkste adviseur van Stoltenberg, admiraal voor de NAVO. Hele belangrijke topman die meestal dit soort uitspraken niet doet. Bereid je voor op zekere tijden. We hoorden dat tijdens corona ook. En inderdaad, we bleken ons behoorlijk te kunnen voegen. We bleken behoorlijk flexibel te kunnen zijn. Betekent het dat we daardoor ook, ik durf het niet te zeggen, maar tussen aanhalingstekens wat luier zijn geworden en denken ook, dit komt ook wel goed?
Nou ja, als ik kijk naar de huidige situatie, dan zeg ik, los van het economische, zeg ik dat het natuurlijk krankjorum is dat de zeescheepvaart die op aarde zijn om goederen van punt A naar punt B te vervoeren, dat die worden gebruikt in dit soort geopolitieke spelletjes. En dat we daar niet alleen de veiligheid van ons schip, maar belangrijker de veiligheid van onze bemanningen mee in het geding zetten. Ja, dat kan dus niets relativeren. Dat is dus ook elke keer mijn oproep. En economisch, ik ben van huis uit geen econoom. Ik sta hier ook niet als econoom.
Ben je wel van huis uit?
Jurist en politicoloog.
Nee, maar ook een handige achtergrond.
Ja, ook een handige achtergrond. Nee, maar ik sta hier om het belang van de zeescheepvaart en van mijn reders. En wij zeggen gewoon, potverdorie, het kan niet zo zijn dat wij een geopolitieke speelbal worden. En dat is wat elke keer ook verwoorden. En je ziet ook in die zin, hè, en daarom ben ik ook wat ambivalent over die deelname van Nederland aan die laatste missie, of die ene laatste missie nu, die Operation Poseidon Archer, dus dat offensief. Want enerzijds is het prachtig dat een land als Nederland zegt, nee, wij staan voor die Nederlandse uitvinding van dat Mare Liberum. Wij willen dat verdedigen. Tegelijkertijd, we zijn daardoor als Nederland ook wel onder een vergrootglas gekomen, omdat het zo'n kleine coalitie betreft. En dat vinden wij dan wel weer eng.
Maar laten we nog even terugkijken naar de Houthis. De Houthis zeggen dit te doen uit solidariteit met de Palestijnen. Maar is het echt zo simpel? Blijf luisteren.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.
goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
Paul, dan gaan we naar jou, want als we naar die Houthis kijken, doen ze dit echt in reactie tegen Israël, tegen Amerika? Of zit, wat je net al half suggereerde ook, of zit Iran daar volledig achter?
Nee, ik denk dat dit wel degelijk wordt gedreven door hun anti-Israël houding. Hun eigen anti-Israël houding. Het staat in hun slogan, staat in hun logo, right? In hun vlag.
Nou, bijna een reden van bestaan.
Ja, een van de redenen. En Iran is, denk ik, nu bezig met een heel risicovolle poging om allemaal Amerikaanse middelen in de hele regio onder druk te zetten. We zien ook allemaal aanvallen in Irak. We zien aanvallen met Pakistan. Dus er zit een soort manier, het lijkt een poging te zijn om gewoon de druk in het algeheel op te voeren. Ja.
Nou moet je wel de zeeroute kunnen verdedigen. We horen al bepaalde kanttekeningen, begrijpelijk, hè, die al net er ook bij plaats. Maar hoe vind jij dat het moet? Is een corridor, is dat uiteindelijk toch de enige echte oplossing die de meeste zekerheid biedt?
Ik denk dat je dit echt actief moet beveiligen. En ik denk het ook, dat je het ook heel makkelijk, je kan het heel makkelijk duidelijk maken dat dit een publiek goed is dat je moet verdedigen. Het is bijvoorbeeld, we hebben net besproken, zonder dat daar cijfers precies aan vast te plakken, wat het gevolg kunnen zijn voor geïndustrialiseerde economieën. Maar we denken ook dat Somalië, Eritrea, Sudan krijgen nu ook weer verstoringen, ook van de voedselaanvoer. Dat zagen we ook tijdens door de Oekraïne-oorlog in de Zwarte Zee, met de graantransporten. Dus het is een soort domino-effect door het hele systeem heen. En dus ik denk dat het heel goed te verantwoorden is om het als een publiek goed te zien waar je aan bij moet dragen. En wat we ook in de laatste jaren steeds meer zien, is dat we ook samenwerken. We werken samen met de Indische marine, we werken samen met de Verenigde Arabische Emiraten. En het gaat eigenlijk over die hele route van dus pak een beetje Rotterdam tot Japan.
Singapore.
En dit is een heel belangrijk manier om te zien. En het niet alleen, daar probeer ik het een beetje die kant op te duwen. Dit gaat niet alleen maar over Israël-Palestina. Right? En dat is een ander probleem dat je ook moet oplossen. Maar dit is een groter, lang, structureel zwakte in het systeem. En dat moet je beschermen. En daar moet je gewoon publieke middelen ook voor vrijmaken. Dat betekent dat je gewoon moet zorgen dat je marine op orde is.
Maar je kent de kritiek. Hè? Ik heb even op X gekeken. En dan zeg jij deze dingen ook. En ik denk ook voorkomen terecht. Maar dan komt daar kritiek altijd van. Ja, maar je kunt je niet helemaal verdedigen. Want er zijn altijd onverwachte zaken. Zoals een pandemie en noem maar op. Een hele lijst. Maar dit is dus wel iets waar je structureel naar moet kijken. Dit is wel een verschil blijkbaar.
Precies. Kijk, veiligheid is niet absoluut te maken. En als je dat probeert na te streven, dan raak je verder in de ellende verzeild. Maar dit is de infrastructuur om de wereldeconomie gaande te houden. Dit is de manier om mensen aan voedsel en medicijnen te krijgen. Mensen werkend te houden. Dat kun je niet zien als iets wat je soort ad hoc even in 3 maanden probeert op te lossen. Want ook als dit conflict tussen Israël-Palestina voorbij is en misschien zijn de Houthis op een bepaald moment door genoeg munitie heen, weet ik veel.
Ja.
Dan het laat zien dat al die knelpunten relatief zwak zijn. En dat het ook makkelijk te verstoren zijn. Zeker als we zometeen wat grotere actoren misschien het wat bewuster willen doen.
Dat betekent dus, Annette, inderdaad een corridor met een beschermend schild tegen raketaanvallen. Maar dat is dan uiteindelijk wel, zeg maar structureel gezien zeker, de enige mogelijkheid, de beste oplossing ook.
Ja, ik ben geen expert op dit vlak, maar wat wij zien is dat die Operation Prosperity Guardian bijvoorbeeld op 10 januari, even uit mijn hoofd, 21 raketten en drones uit de lucht weet halen. Ik vind dat, en dat was nog in een relatief klein clubje, met weinig fregatten daar daadwerkelijk aanwezig. Dus ik noem dat heel effectief. Dus dat is wel iets waar wij als reders van zeggen, ja, als die mare liberum, dat principe van vrije doorvaart zo met voeten wordt betreden, help ons dan. En dan zie je dat in Nederland / Europa in de laatste jaren toch wel heel weinig is geïnvesteerd in defensie op het water. En
ja, maar overal, dat zien we natuurlijk alle wegen. De vredesdividend is op, de ogen zijn geopend. Paul heeft het al over structurele oplossingen. Denk je ook dat de ogen structureel zijn geopend, ook op dit vlak?
Nou, ik hoop het in ieder geval. Nee, ja, ik hoop het. En ik hoop ook echt dat het niet elke keer zo moet zijn dat daar weken en weken overheen gaan. Maar dat in wanneer er sprake is van dit soort ontwrichtende, echt zeescheepvaart ontwrichtende en daarmee economie ontwrichtende acties, dat er een soort mandaat is waarmee er dus sneller tot een missie kan worden overgegaan, in plaats van dat dat weer afhankelijk is welke politieke kleur waar zit en welke mensen daarvoor vrijgemaakt kunnen worden.
What we have to do is really step up production of a defense industry. And therefore we have to talk to the industry itself, talk to investors, and to see what new approaches are needed. We cannot do it the old way.
Nou, minister Ollongren inderdaad, vaker discussies hebben we er niet voor niets over, zij ook dus, over investeringen in defensie en veiligheid. Is het een voorbeeld waar we dus veel meer aan moeten doen? Dat wil zeggen, kijk, in het begin waren mensen sceptisch en die zeiden, ja, dat snap ik wel, mensen uit de sector willen meer geld. Die praten voor eigen parochie. Maar heb je de indruk dat nu veiligheid in brede zin, te land, te water en in de lucht, dat iedereen dat nu doorheeft en ook bereid is daar geld voor te betalen?
Ik hoop het. Ik hoop het. Nou ja,
maar dat merk je toch ook op alle bijeenkomsten waar je komt?
Ja, of natuurlijk.
Zeg maar, reacties van mensen?
Natuurlijk. Als je kijkt, wij kijken dan even echt in een complete tunnelvisie. Hè. Kijken wij naar de situatie op zee. En daarbij merken we van, ja, er wordt de roep om meer bescherming daar wordt groter. Maar tegelijkertijd is dat natuurlijk ook een soort omgekeerde wereld. Terwijl ik dit zeg, denk ik, jeetje. Dus het gaat dan over agressors waar we ons tegen moeten verdedigen. Wat kunnen we eigenlijk doen? Meer aan de voorkant om dat te voorkomen.
Ja, dat heet in jouw grond toch altijd maritieme capaciteit vergroten. Dus, maar we bedoelen daarmee, nou, gewoon daar gewoon veel meer geld in stoppen. Maar moeten we ons nou eigenlijk bij neer... Kijk, op het moment dat die boodschap verteld wordt met goede argumenten, dan kun je allemaal voor of tegen zijn. Maar dan kun je enig begrip hebben. Dan weet je dat je daar de komende decennia misschien wel mee bezig bent en dat daar veel geld naartoe zal gaan. Ten koste dus van andere zaken.
Dus bij ons gaat het erom, als wij hier in Nederland, in Europa, de economie willen handhaven zoals we die hebben, zonder dat we een direct aan reshoring kunnen doen, hè, en de grondstoffen van dichterbij halen en dat soort dingen. Dat is namelijk ook best een ingewikkelde opgave volgens mij. Dan betekent dat, als je die routes veilig wil stellen, dat je moet op dit moment, in de situatie van vandaag de dag, dat je moet investeren in de bescherming van die van dat zeetransport. Dus dat betekent dus een investering in defensie. Ja, dat is nu gewoon een logische consequentie, zou ik bijna willen zeggen.
Nou ja, omdat we nog een aantal hele grote andere tussen aanhalingstekens uitdagingen hebben, waar ook veel geld naartoe moet. Maar dit staat nu op één. Heb jij ook de indruk, Paul, of zeg jij zelfs, dit moet op één staan, op basis ook van jullie onderzoek?
Ja, we hebben deze week een rapport gepubliceerd voor de Koninklijke Nederlandse Marine. En waar we al precies het betoog maakten dat niet alleen moet de marine meer capaciteit hebben, zodat het Euro-Atlantische het NAVO-gebied kan beschermen, maar dat het ook die aanvoerroutes moet kunnen beschermen. Dat kan het niet de hele route doen. Dat is gewoon te ver weg. Maar dat hoeft ook niet. Dat kun je ook met allemaal partners doen. En dat is dus ook een hele diplomatieke serie initiatieven die je moet doen. Maar inderdaad, alles vanaf de oostelijke Middellandse Zee, de Suez, Rode Zee, de westelijke Indische Oceaan. Dat kun je zeggen dat gewoon bij verantwoordelijkheid valt. Het is, kijk, staten hebben de verantwoordelijkheid voor veiligheid en een bepaalde mate van welvaart. Nou, Rusland bedreigt Oekraïne en daarmee dus Europa. En dat is een deel van veiligheid. Maar dit is ook een deel van veiligheid wat je zelf moet kunnen doen als Europa, als Nederland, een bijdrage. Zeker in een wereld waar de spanningen tussen grootmachten toenemen, waar je teruggaat eigenlijk naar wat historisch gezien, nou ja, helaas normaal was, is dat je inderdaad agressoren hebt die dit constant proberen te doen. En die eindeloze onzekerheid over waar Amerika nou precies heen gaat. Want het kan zijn dat zometeen we dit echt zelf moeten doen.
Nou ja, maar het was altijd wel makkelijk natuurlijk. Ja, want je zegt al net inderdaad, ja, dat is het. Hè. Amerika blijft gelukkig het grote vraagteken. Maar ja, het was makkelijk en lekker schuilen natuurlijk achter die brede rug. Is het nu dus wel op dit gebied belangrijk dat de EU en Nederland het voortouw nemen? Vooral om je minder afhankelijk te maken?
Nou ja, we weten niet. Nou, we weten misschien wel een beetje wat er uit gaat komen uit de verkiezingen in Amerika. We weten ook wat daar de consequenties dan van zouden zijn. Ja, in die zin is het tijd voor Europa om daar niet een stapje erbij te doen, maar een enorme stap naar voren te zetten.
Maar totaal andere wereld. Dat onderschatten we misschien nog steeds zo'n beetje. Ik waarschijnlijk zelf ook, omdat dat toch enorme consequenties heeft.
Ja.
Nou ja, Dat bedoel ik niet wrang, maar ik denk dat ook... Ik zie nu de wereld waar we mee opgegroeid zijn. Zeker na het einde van de Koude Oorlog zien we eigenlijk soort langzamerhand een beetje door het afvuurputje gaan.
Ja.
En dat kun je nog wel iets aan doen. Maar ik denk ook dat wat een gedeelte van het probleem is, en volgens mij hebben we dat ook al andere keren over gehad, is dat ook een generationeel probleem is. Dus het is heel moeilijk, denk ik, nu voor een aantal bestuurders die pak een beetje 55 plus zijn, om te erkennen dat die wereld gewoon niet meer diezelfde is. En dat je gewoon allemaal moeilijk, dat je nu niet om één keer per jaar een paar weken lang een paar moeilijke keuzes hebt. Je hebt constant. Het is een constant probleem.
Nee, inderdaad, die wereld is best goed en een belangrijke opmerking. Want het is inderdaad de generatie die gewend is om toch alles uiteindelijk weg te relativeren. Als ik het even zo simpel mogelijk mag stellen.
Amerika is uiteindelijk altijd, Europese eenwording ging altijd goed. Uiteindelijk kozen we altijd toch wel partijen die allemaal ongeveer dezelfde visie hadden, met een beetje verschillen in smaak. En dat is gewoon niet hetzelfde nu.
En dan hebben we het niet alleen over het Midden-Oosten, maar we moeten het natuurlijk ook hebben over bijvoorbeeld de situatie rond Taiwan, bijvoorbeeld, die alle aandacht vraagt. Een eiland, we drijven veel handel met China, met Taiwan. Hoe belangrijk is Taiwan in deze context?
Het is ook cruciaal, want één, Taiwan zelf, hè, we hebben het over een democratische, officieel niet een staat, maar een democratische actor, die zelf keuzes moet kunnen maken over waar ze wel of niet bij willen horen en op welke manier dat gepaard moet gaan. Maar ook Taiwan is waar veel halfgeleiders worden geproduceerd. Dus dat zou de wereldeconomie extreem verstoren. Dus dat is ook een eigen belang. En het verandert ook de hele veiligheidssituatie in de Westelijke Stille Oceaan. Als Taiwan is wordt altijd het onzinkbare vliegtuigschip genoemd. Nou ja, als dat vliegtuigschip bij China zou horen, verandert ook de hele regio. Maar het is niet alleen de staat van Taiwan, niet alleen de Zuid-Chinese Zee. Het is ook de Oost-Chinese Zee. Kijk, op het Koreaanse Schiereiland zitten ook... Leidt het geweld ook weer op. En dat kan ook makkelijk fout gaan. En we weten ook hoeveel we handelen met Korea en met Japan.
Een opeenstapeling van dreigingen nu, hè, die hier wordt geschetst. Maar je zegt dat is gewoon de realiteit.
Dat is wat het is. Hè. We hebben het ook op andere keren hebben het ook gehad over kernwapens. Er gebeuren nu een aantal dingen tegelijkertijd. En we moeten echt in ieder geval af van die mensen. We kunnen niet alles oplossen. En dat is ook een onredelijke verwachting om te hebben van politici of van wie dan ook. Maar we moeten wel op minst proberen al die problemen daadwerkelijk te doen. En dan moeten we nog steeds de prioriteit in aanbrengen. Dus voor Europa zal voorlopig het oplossen van dingen die dicht bij huis liggen. Maar ik zie dat als dicht bij huis, de Rode Zee. Moeten we gewoon daar prioriteit aan geven.
Nou ja, misschien dat we één groep nog even moeten noemen die wel nog meer zou kunnen doen. Misschien met geweldige oplossingen kan komen. Namelijk Annette, de branche zelf. Ja. Nou ja, dat weet ik. Ik denk, bewaar een beetje voor het einde zo. Hè, dat je denkt, na al deze zware verhalen.
Wij zorgen voor wereldvrede, bedoel je?
Bijvoorbeeld. Ja, dat zou ideaal zijn. Dat is de Nobelprijs ook even meepakken.
Nou, het zou mooi zijn. Nee, kijk, wat wij zien, en daar spraken Paul en ik net voordat we daadwerkelijk met opnames begonnen ook al even over. Je ziet gewoon dat vandaag de dag zij die slechte zin hebben, doorhebben dat je door middel van de ontwrichting van de zeevaart eigenlijk heel veel kan ontwrichten zonder direct heel veel burgerslachtoffers te creëren. Dus dat wat 60 jaar lang even in een kastje was gestopt en niemand als methodiek gebruikte, zie je nu weer opkomen. Ja, en daar schrikken wij gewoon enorm van en daar moeten we met elkaar over hebben. Ja, is er een oplossing? Nee, wij gaan niet onze zeevarenden tot halve militairen opleiden. We gaan niet aan boord van onze koopvaardij allemaal afweergeschud en dat soort dingen zeggen. Dit kan gewoon niet de bedoeling zijn. We kunnen met elkaar hebben over hoe zorgen we ervoor dat wij als Nederlandse /Europese reders ook gewoon door al die gebieden kunnen varen. Want dat is even nog ook iets grappigs, wil ik toch even genoemd hebben. Die Chinezen die roepen vandaag de dag heel hard dat zij met hun schepen wel veilig door die Rode Zee kunnen.
Ja.
En wel veilig door dat gebied. En dit is natuurlijk iets wat, wanneer we met elkaar spreken over concurrentie, is dit wel een heel aparte ontwikkeling die daar op dit moment plaatsvindt.
Nee, dat is een hele belangrijke opmerking. Want
ik zou bijna een apart programma gaan vergen, Paul. Maar even afrondend.
Het is interessant, want de rol van China, kijk, het is een publiek goed. Hè? Dit zijn goederen die van en naar China gaan ook. Of in ieder geval uiteindelijk door China heen gaan. Dus dit is ook hun economisch belang. En wat ze nu niet doen, en we zouden nog misschien proberen te verleiden om dat te doen, dat zou goed zijn, maar wat ze nu niet doen en wat heel veelzeggend is bijdragen aan die publieke veiligheid. Ze kiezen duidelijk voor hun eigen unilaterale pad hierin. Dus dat is een heel, ook weer helaas, om een sombere noot te eindigen, dat is een heel slecht teken voor allemaal, waar kunnen we nog wel iets vinden, een vorm van samenwerking met China vinden? Als ze zelfs op iets als dit, wat een relatief duidelijk oncontroversieel probleem is, op niet de aanval op Jemen zelf of op de Houthis, ja, liever, maar het veilig houden van die scheepvaart, dat ze gewoon eigenlijk niet thuisgeven. Dat zegt heel veel.
Ik dank jullie beiden. Annette Kosters is directeur van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders. En Paul van Hoofd, strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En wil je de Stratege vaker beluisteren? Abonneer je meteen in je favoriete podcast-app. En tot de volgende keer.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.